Zoals ik al eerder heb gezegd, zit Israël in zijn puberteitsfase. Zij doen lekker waar ze zelf zin in hebben en zij in die zin gestraft en zitten in ballingschap. Oftewel, zoals een puber op zijn kamer zit, nadenkt over zijn verkeerde dingen, maar ondertussen ook op zijn kop krijgt van pa of moe die wel even vertelt wat er verkeerd gegaan is. Hier de straf voor Israël voor zijn ongehoorzaamheid. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast. In het gedeelte van vandaag, Jesaja 3 vanaf vers 13 tot en met 26 en hoofdstuk 4 vers 1, lezen we dat de Heer zijn rechtsgeding voorbereidt. Hij staat klaar om volken het vonnis te wijzen. Zo luidt de aanklacht van de Heer tegen de oudsten en de vorsten van zijn volk, dat is Israël. Jullie hebben mijn wijngaard in de brand gestoken, jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam. Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen en de armen zo zwaar te mishandelen, spreekt God, de Heer van de hemelse machten. Duidelijke taal. Ik moet ingrijpen. Weet je, en je kunt heel duidelijk zeggen dat God ook in onze tijd zou moeten ingrijpen. Echter, na de hemelvaart leven wij als het ware, in de vergelijking die ik heb, in de volwassen fase. Jullie moeten het nu zelf weten. Ik heb een aantal eeuwen met je aan de hand gelopen. Oftewel, ik heb je van kind tot volwassene grootgebracht. Nu heb je Jezus gehad. Nu ken jij mij en weet je wie ik ben. Tenminste, zover als nodig is. En nu mag je het zelf doen. En natuurlijk zegt God daarbij, als je mij om hulp vraagt, help ik je. Maar je mag en zal het nu alleen moeten doen. Dat betekent dat hij niet meer ingrijpt. Net zo goed als een puber, zeg maar, of een kind uit huis gaat, op zichzelf gaat wonen door het huwelijk of op kamers, dan kan hij doen en laten wat hij wil. Een pa en moe zullen niet meer ingrijpen. Hij zal nooit meer naar zijn of haar kamer worden gestuurd. En straf zal hij al niet meer krijgen. Een hooguit een meewaardige blik als pa moe zien en horen wat hij doet. Maar ze zullen zich daar niet of nauwelijks mee bemoeien. Hooguiters zeggen van jongen of meisje, wat je nu doet, dat is toch niet goed. Maar in wezen is dit kind op zichzelf en moeten de ouders het loslaten. In die fase zit het volk Israël nog niet. Het zit midden in die puberteitsfase. Het woont nog thuis. Het zit nog aan de hand van God. En je hoort mij vaker over die puberteits- en volwassenheid praten. Het is een boek wat in mijn kop zit. En waar ik heel graag zou willen schrijven. Het enige probleem is dat ik niet kan typen. Mijn Nederlands niet goed is. Dus ik ben nog op zoek naar een guest of ghostwriter. Maar daarin zit dat hele stadium van peuter, puber en volwassenen. En het mooie daarin zie je dat God altijd dezelfde is. De mens daarin groeit. En je zit hier in Jesaja midden in die groeistuipen. En het volk, het kind Israël, is naar zijn kamer gestuurd, oftewel in ballingschap gezet. En die krijgt nu te horen wat ze verkeerd gedaan hebben. En de straf die ze krijgen, dat zie je door heel Jesaja heen, is niet mals. Luister maar eens wat er in vers 16 wordt gezegd, gaat over de vrouwen. De Heer zegt, kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Sion zijn. Dus niet zomaar een straf, maar dat betekent dat die vrouwen van Sion, de vrouwen van Israël, hooghartig zijn geworden. Zie ze verwaand flaneren en verleidelijke blikken om zich heen werpen. Het is niet zo dat ze alleen maar mooi zijn, maar ze flutten. Hoor het rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken. Oftewel, wat hij ziet is dat de vrouwen van Sion zichzelf aan het verhoereren zijn. Daarom zal de Heer Sions vrouwen de sluiers afrukken en hun voorhoofd ontbloten. Dat is schande. Want in die tijd, zoals je nu nog wel in de islam ziet, hadden ze sluiers om en hadden ze hoofddoeken om de schoonheid, zeg maar, binnenshuis te houden en niet op straat de aandacht te vestigen op je schoonheid, maar dat de aandacht, zeg maar, naar de Heer ging of naar de persoon op wie of hij zij is. Op die dag neemt hij hun alle opschik af. Hun enkelringetjes, zonnetjes en maantjes, hun oorringetjes, armbanden, sluiers, hun hoofddoeken, enkelkettingjes, borstlinten, ruikflesjes, amuletten, de ringen aan hun handen en de ringetjes door hun neus. Hey, laatst sprak ik iemand die mocht geen neusringetje. Goed nieuws, ze hadden het in die tijd al. Hun prachtige kleren, mantels, omslagdoeken en tasjes. Hun doorschijnende gewaarden, hemdjes, schouderdoekjes en sjaals. Die vrouwen zien er niet anders uit dan als je nu op het strand kijkt of uitgaat. Maar het gaat nog verder. Dan zal er stank zijn in plaats van balsamgeur. En zal er touwen zijn in plaats van gordels. Kale schedels en geen vrije kapsels. Grove rouwkledij en geen mooie feestgewaarden. Dit alles vervangt de schoonheid. Niet definitief, maar als straf op dat moment. Het is zoiets als je puberdochter zeggen van joh, dit t-shirtje ben je naar school geweest. Dat kan absoluut niet. Ik ga je nu kaal scheren. Alleen was de straf wel wat harder verdiend dan wat ik nu zeg in dit voorbeeldje. Maar ze worden als het ware kaal geschoren. De vrouwen die hun schoonheid van God hebben gekregen en dit ook mogen dragen, hebben nu zo'n zware straf gekregen dat hun schoonheid wordt bestraft en dat ze kaal worden gezet. Zie ons mannen zullen vallen door het zwaard. Haar soldaten sneuvelen in de strijd. Rouw en droevenis heersen in haar poorten. Berooid hurkt Sion neer op de grond. En dan vers 1 van hoofdstuk 4. Op die dag storten 7 vrouwen zich op 1 man. Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze kledij voorzien. En dan komt de ommekeer. Wij zullen zelf in ons voedsel zorgen. Je krijgt het niet allemaal meer. Laat ons slechts uw naam dragen. Neem de schande van ons weg. Nou opeens komt de omkeer en zullen ze inzien en in moeten zien dat ze zelf de schande over zich uit hebben gesproken. En ze zullen tot berouw komen. Ze zullen vragen of de straf mag worden afgenomen. Zoals die puber die naar zijn of haar kamer is gestuurd. Uiteindelijk, hopelijk, zegt van ja pa, maar ik ben verkeerd geweest. En in de regel hoop je dan dat ze dit oprecht menen. Menig puber is natuurlijk slim genoeg om te zeggen, ja, nou, sorry hoor, ik had het niet moeten doen. En ze denken hun gang weer te kunnen gaan. Dat kan bij ouders hier, maar we hebben het hier over de Vader God. En hij ziet het hart aan. Je kunt hem niet zomaar even zeggen, ah God, sorry, dat had ik zo niet bedoeld. Zo zit het ook niet met de vergeving van zonde die er voor ons ook nu is. Ach ja, ik heb zo spijt van wat ik gedaan heb. Tenminste, ik zeg het, maar ik meen het niet. En daar gaat het nou juist niet om. Het gaat om het hart, het besnijden. Is van het hart. Ben je werkelijk waar in staat of wil je ook werkelijk waar jouw leven geven aan de Heer en zeggen het spijt me oprecht, want alle zonde die ik doe komt tussen u en ons in te staan. En die rechtsgeding die staat ook ons te wachten. De dag des oordeels is er ook voor ons. En dan kunnen we zeggen, heel makkelijk, ah ja, maar Jezus is voor ons gestorven. Dat is goedkope genade en die zullen we niet krijgen. Nee, wij zullen ook voor de dag des oordeels staan. Maar, als het erop aankomt en wij oprecht berouw hadden en echt ons best gedaan hebben om het kind van God te zijn, de broer van onze Heer Jezus Christus te zijn, hoe dan ook, hoe we dat dan ook zijn, dat als we echt oprecht berouw hebben, dat Jezus zegt, jij hebt die straf verdiend, maar kijk eens naar het kruis. Ik heb hem voor je gedragen. Dan zal hij als advocaat tussen God, de oordelende recht en gerechtige en rechtvaardige God instaan en zeggen, Vader, ik heb voor deze persoon mijn leven gegeven. En dan zul je voor altoos en immer vergeving krijgen voor al je zonden. Dus de boodschap van vandaag is, denk niet van, ach, wat hebben ze er toen een zootje van gemaakt. Dat zootje maken wij er ook van. En wij zullen ook eens staan voor de dag des oordeels. En zullen dan verantwoordelijkheid moeten afleggen voor alles wat we gedaan hebben. Bij onze God, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ben jij dan zo eentje waarvan je zeker weet dat Jezus voor jou instaat? Weet je, denk er vandaag maar eens over na. En weet je het niet zeker? Heb oprecht berouw van je schuld. Erken Jezus als jouw Heer. En je mag het zeker weten. Laten we bidden, Heere God. Zo zijn er zoveel dingen tussen u en ons die er tussenin staan. Omdat wij verkeerde dingen doen in woorden, daden en gedachten. En vaak schelen we niet eens veel van wat het volk Israël daar gedaan heeft. Ook wij laten u in de steek. Ook wij willen niet altijd en zullen niet altijd met u bezig zijn. Heer, het is een schande en we willen vragen of u ons wil vergeven. Of u met ons weer in het reine wil komen. Heere God, opdat wij door uw genade behouden zullen worden. En bij wijze van spreken niet kaal geschoren hoeven te worden, onze ringen niet af hoeven te doen. Heer, leer ons dan ook als christenen ons te gedragen en te leven naar uw voorbeeld. En te leven zoals andere mensen van ons dan kunnen zien. Hé, hij of zij is anders. En dat ligt lang niet altijd aan de schoonheid en aan de uiterlijkheden en de kettingjes die we dragen. Maar aan hoe we ons gedragen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel voor wie u bent, Heere God. We bidden dit u in Jezus' naam. Amen. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren. Ik wil je God zegen wensen en graag tot een volgende uitzending van de podcast.